Leuk dat je luistert naar de podcast van Ik Vertrek naar Portugal.nl. Het platform om jouw Portugal-avontuur tot een succes te brengen. Of je nou op vakantie gaat, gaat emigreren, alleen de taal wil leren, of je er al woont en misschien een bedrijf wilt beginnen, daar komen natuurlijk veel vragen bij kijken. Wij gaan in gesprek met mensen die deze stappen al hebben gezet en delen graag hun verhaal. In deze aflevering gaan we in gesprek met Chantal, een expert op het gebied van het aan- en verkopen van een huis in Portugal. We vragen haar het hemd van het lijf over alles wat hierbij komt kijken en waar je rekening mee moet houden. Chantal runt al jaren haar eigen makelaarskantoor en zit dus bordevol waardevolle informatie. We hopen dat dit jou weer een stapje verder brengt in jouw zoektocht. Veel plezier met luisteren. Hi Chantal, superleuk dat je er vandaag bent en dat jij met ons deze podcast wil opnemen. We hebben natuurlijk vanuit onze volgers en luisteraars heel veel vragen gehad. Ja, specifiek over het kopen van een huis. Nu zijn wij zelf geen experts, dus we dachten we willen een expert aan boord halen. Ik denk dat het leuk is als jij om te beginnen eventjes kan vertellen wie je bent en wat je doet, zodat mensen wat context hebben.
Dat is goed. Allereerst dankjewel voor de uitnodiging. Heel leuk om vandaag hier samen dit te bespreken. Ik ben Chantal, ik ben 40 jaar. Ik ben moeder van twee kinderen. En ik werk al 20 jaar in de makelaardij, daarvan 15 jaar in Portugal. En ik doe dat met mijn eigen bedrijf Divine Home, waar we met een mooi team van diverse nationaliteiten, zowel Nederlanders als andere kopers van verschillende landen, helpen om hun droomhuis te kopen.
Oké, nou, superleuk. Dus je zegt 15 jaar, dat is al een hele tijd. Dus we hebben echt hier iemand aan boord die ons van alles kan vertellen. Laten we beginnen bij het begin. Als er potentiële kopers bij jullie komen, wat zijn dan eigenlijk de vijf hoofdvragen die jullie altijd stellen?
Ja, goede vraag. Als mensen bij ons komen, is dat natuurlijk op verschillende momenten in hun zoektocht. Maar in de basis zijn er natuurlijk een aantal belangrijke dingen die voor iedereen belangrijk zijn om helder te hebben. En dat begint wel echt bij waar wil je gaan kopen? Portugal is natuurlijk groot, verschillende gebieden met verschillende kenmerken. Wat wil je gaan kopen? Qua type huis, waarom wil je gaan kopen? Is dat omdat je een vakantiewoning wilt of dat je wilt emigreren? Of wil je misschien gewoon investeren? Of een combinatie, dat kan ook. En ook hoe? Hoe wil je het kopen? En uiteindelijk is het dan dat tijdspad op volgorde zetten om het voor elkaar te kunnen krijgen. En mensen daarmee te helpen.
Ja, precies. Ja. Ik denk inderdaad, natuurlijk hele logische vragen. Laten we even een soort scenario schetsen. Laten we zeggen, ik ben al 4 jaar ondernemer in Nederland. Mijn vriend of man, die is in loondienst. We hebben ooit al een huis gekocht in Nederland. Dat hebben we nu kunnen verkopen met een leuke overwaarde. En we hebben besloten, wij gaan naar Portugal emigreren.
Ja.
Ik bel bij jullie aan. En dan?
En dan gaan we met elkaar rond de tafel zitten. Dan gaan we bespreken wat de reden is dat jullie willen gaan kopen. Je zegt ik heb een huis verkocht, dus dan is het vaak natuurlijk de echte emigratie. Dan is het natuurlijk belangrijk, ga je als gezin verhuizen of ga je met z'n tweeën verhuizen? Ga je daar wel of niet werken? Heb je wel of niet een financiering nodig? Dan is het natuurlijk ook belangrijk dat er wel inkomen nog steeds is om zo'n financiering op te baseren. Vandaar dat dat tijdspad heel belangrijk is om te weten, wanneer ga ik mijn huis verkopen of wanneer zeg ik mijn baan op? Wanneer ga ik een aankoop aan? Dan gaan we ook bespreken wat jullie zoeken, qua type woning en qua locatie. En dan kunnen we echt mee gaan zoeken. Dus als makelaar in Portugal, als je daarmee in gesprek gaat, dan kan een makelaar je heel goed helpen om natuurlijk een beetje sturing te geven. Ook als je er nog niet qua locatie helemaal uit bent. Maar ook qua type woningen, wat er te koop is. En ook natuurlijk qua kwaliteit van woningen. Als je daar ook natuurlijk in de winter wil gaan wonen, is verwarming natuurlijk wel een belangrijk element. Ja. Niet alle woningen worden met verwarming gebouwd daar. Er zitten natuurlijk verschillen tussen Nederlandse huizen en Portugese huizen. Ja. Dus om dat plaatje dan passend te maken, gaan we al die facetten dan doorspreken. En in jouw voorbeeld geef je aan, de ene is ondernemer, de andere is in loondienst. Dat is ook iets heel belangrijks om inderdaad mee te nemen als iemand bijvoorbeeld een financiering nodig heeft.
Ja, want misschien, we proberen natuurlijk onze luisteraars van zoveel mogelijk informatie te voorzien. We kunnen helaas niet iedereen zijn persoonlijke scenario afgaan. Dan zitten we hier waarschijnlijk morgen nog en de dag daarna ook nog. Maar misschien kunnen we even kort ingaan op wat ik inderdaad zei. Van stel, ik ben dus ondernemer en mijn man of vriend niet. Waar wordt er naar gekeken?
Ja, de financiering vraag je echt aan bij een Portugese bank. Maar het proces is wel vergelijkbaar als in Nederland. Uiteindelijk heb je inkomen nodig, wat je moet kunnen aantonen. En moet je al je uitgaven overleggen. Dus ja, dus hetzelfde papierwerk eigenlijk wat je in Nederland zou inleveren, lever je ook in Portugal in. En dan gaat de bank beoordelen of dat voldoende is. En uiteraard ja, moet het zo zijn dat de bank daar geen risico in ziet. Dus als je net je bedrijf bent begonnen, dan is dat wat lastig. Dus er zijn ook wel eens mensen die bijvoorbeeld inderdaad al wel naar Portugal gaan, maar dan daar iets nieuws op starten. En eerst misschien gaan huren en later willen kopen. Ja, dan is het belangrijk om van tevoren te weten, oké, waar moet ik dan aan voldoen qua inkomen? Dan wel een vast arbeidscontract of dan wel zoveel jaar een eigen bedrijf. Met bepaalde winstgevende cijfers uiteraard. Zodat je ja, wederom je tijdspad helder hebt wat je wanneer kan doen.
Ja, precies. Ja. En is dat heel verschillend in Nederland als in Portugal?
Nee, dat proces is redelijk hetzelfde. En ook hoe de bank dat waardeert is redelijk vergelijkbaar.
Ja. Oké. Nou ja, we gaan daar straks nog echt wat dieper op in met meer details. Die content zullen we op onze website plaatsen. Dat gaat echt meer gedetailleerd in op deze specifieke onderwerpen. Laten we ook eventjes kijken met wat is überhaupt het verschil met, want ik gaf net aan, wij hebben bijvoorbeeld al een huis gekocht dan in Nederland, met het proces van een huis kopen in Nederland en in Portugal. Wat zijn die verschillen?
Ja, goede vraag. Het eerste verschil begint denk ik dat je als koper in Nederland altijd al heel goed de straat kent. Je kent de omgeving en als je in Portugal gaat kopen, dan is dat niet altijd zo. Soms heb je wel heel helder voor jezelf, ik wil in een bepaald gebied wonen of kopen. Maar je kent niet alle straten. En dat is in Nederland natuurlijk wel zo. Als jij een woning ziet, dan weet je welke wijk, welke straat. Of je kan er alvast even naartoe rijden. En dat is natuurlijk in Portugal niet. Dus daar begint het al wel vaak dat je vanaf afstand niet alle informatie hebt zoals je dat in Nederland hebt als je een woning gaat bezichtigen. En in het proces zitten ook wel een paar verschillen. Op het moment dat je een woning gaat kopen, dan kan die in Portugal bij meerdere makelaars in de verkoop staan. Dat maakt soms dat zo'n makelaar ook niet het proces helemaal in handen heeft. Dus je kunt wel een onderhandeling ingaan met een makelaar. En die makelaar kan bijvoorbeeld wel aangeven, ja, je hebt nu een mondeling akkoord en wij zullen geen bezichtigingen meer op de woning doen. Maar als de woning nog bij twee andere makelaars in de verkoop zou staan, dan heeft die makelaar dat niet in handen. En een mondeling akkoord is niet een bindend akkoord in Portugal. Dus het is belangrijk om wel te weten, als je bepaalde afspraken maakt, ja, hoe zeker is dat? Over het algemeen, na mondeling akkoord volgt er inderdaad wel een reserveringsperiode. Maar dat moet wel een verkoper ook echt daar akkoord op geven. En het blijft wel een gentleman's agreement, zeg maar, totdat het echt getekend is. En op het moment dat je echt de koopakte gaat tekenen, dan betaal je in Portugal een bedrag aan wat ook werkelijk naar de verkoper toe gaat. En dat is over het algemeen 10% van de aankoopsom. Maar bij een hele lage aankoopsom kan dat bijvoorbeeld iets hoger zijn. Of bij nieuwbouw kan het bijvoorbeeld ook hoger zijn als de bouw al verder ontwikkeld is.
Oké, dus daar zitten ook nog wel wat nuance verschillen, zeg maar, in.
Ja,
en
zeker.
Dus ook pas de fles champagne opentrekken als je echt de handtekening aan beide kanten hebt gezet.
Als de handtekening aan beide kanten inderdaad staat. En dan in Portugal inderdaad als dus die aanbetaling dan van de koper naar de verkoper overgaat. Ja, dat is het moment dat je echt zeker bent van de aankoop. En we adviseren eigenlijk ook altijd om een advocaat bij het proces in te schakelen. Omdat ook het stukje documentatie is denk ik een belangrijk verschil. In Portugal heeft iedere woning een document wat komt vanuit de Belastingdienst, vanuit het kadaster en vanuit de gemeente. En die documentatie moet heel goed gecontroleerd worden. En dat is wat omslachtiger dan dat in Nederland is. En daar, ja, als koper heb je die kennis gewoon niet. En in Portugal ligt het stukje van de juridische aankoopbegeleiding, die ligt echt bij de advocaat. Die ligt niet bij de makelaar of bij de notaris. Ik zeg altijd, er zijn een paar taken bij de notaris en een paar taken bij de makelaar weggehaald. En in Portugal liggen die dan eigenlijk bij de advocaat. En dat zijn we in Nederland ook niet gewend. Daar ga je eigenlijk met de makelaar, ja, doe je het gehele traject met een makelaar, dan wel ook een aankoopmakelaar voor jezelf. Maar in Portugal is die advocaat toch echt wel fijn om erbij te hebben.
Ja, dat hoor je ook echt overal. Ja. Soort tip nummer 1, neem een goede advocaat.
Ja.
Dat wordt natuurlijk niet voor niks gezegd.
Ja, ook de documentatie is natuurlijk in het Portugees. Dus daar gaat het natuurlijk al, daar begint het natuurlijk al voor de meeste kopers dat het misgaat. Je kunt überhaupt de documentatie van de woning zelf niet lezen.
Nee, precies. Nou hebben we natuurlijk wel Google Translate, maar het gaat niet om het minste of geringste.
Nee, dus, ik zou toch inderdaad die advocaat erbij inschakelen. Precies. Ja.
Ik haalde het net al eventjes aan, maar je hebt natuurlijk heel veel verschillende type huizen die je kan kopen. Sommige mensen kopen een huis dat helemaal al af is, turnkey, je kan er gelijk in. Maar we zien ook de leuke verhalen en een beetje toch die droom van wij vertrekken naar het buitenland en we kopen die bouwval.
Ja.
Of we kopen een ruïne.
Of B&B hebben we ook veel.
B&B's.
Daar
komen misschien nog meer vragen bij kijken. Want dan staat er een huis wat half af is of zonder dak. Of mag je een stuk aanbouwen? Nou, ik snap wederom, we kunnen niet in alle details treden. Maar zijn er een soort van hoofdzaken die je sowieso altijd eigenlijk in acht moet nemen? Laten we zeggen het type grond of mag je inderdaad uitbouwen of noem het maar op.
Ja, als je echt kijkt naar grond of naar ruïnes, dan is het belangrijk om inderdaad te starten bij van wat wordt er nou werkelijk aangeboden. De grond heeft gewoon een bepaalde klassificatie. En dat is of grond waar je op mag bouwen of grond waar je niet op mag bouwen. En in Portugal is het dat stuk eigenlijk wel vrij simpel, want 9 van de 10 keer als er gewoon geen ruïne op staat, dan zou je er ook gewoon niet op mogen bouwen. Er moet een ruïne op staan. Die moet ook nog eens gewoon echt een volume zijn. Niet alleen maar 3 stenen die daar liggen. Die moet geregistreerd zijn op die documentatie. En dan zul je kunnen bouwen. Dan is natuurlijk de vraag, wat kun je er bouwen? En dan is het heel fijn om eigenlijk met een architect te gaan kijken als de verkoper dat nog beschermende zones, zeg maar. Dus je hebt ook weer met zones te maken. Dus je hebt het type land waarin staat wat de regelgeving is omtrent bouwen op die locatie. En ook gebieden zijn soms aangemerkt als bijvoorbeeld meer beschermende zones, zeg maar. Dus je hebt ook weer met zones te maken. Dus je hebt is dat urban of is dat land waar je niet op mag bouwen? Eigenlijk alleen gewoon landbouwgrond, zeg maar. Of land waar je op mag bouwen. En daarnaast ligt dat land in een bepaalde omgeving waar een zone is. En is er een bestemmingsplan? Ja, en die dingen bij elkaar, die vormen uiteindelijk dat je bijvoorbeeld tot 200 vierkante meter of 300 vierkante meter mag bouwen daar.
Ja, dus daar zitten eigenlijk nog best wel wat haken en ogen aan. Je moet goed weten, wat zou ik überhaupt kopen mochten we dit echt gaan doorzetten? Je zei net ook van, daar moet bijvoorbeeld een architect naar kijken. Is dit ook echt iets van, dat kan je eigenlijk gewoon niet zelf uitzoeken? Dat moet je eigenlijk ook gewoon niet eens willen.
Nee, ik denk niet dat je dat zelf kunt uitzoeken. Of je moet echt al heel goed ter plaatse de regelgeving weten. Mensen die bijvoorbeeld al een keer zo'n traject hebben doorlopen, die kunnen best wel redelijk ver komen op een gegeven moment. Maar dan alsnog zie je vaak dat een advocaat en een architect daar gewoon bij aansluiten.
Ja.
Uiteindelijk is het risico te groot om iets te kopen waar je niet je wens of je droom mee kan bereiken, zeg maar. En het heeft gewoon heel veel verschillende facetten. En dat is soms wel jammer dat als er bijvoorbeeld een bouwgrond of een ruïne wordt aangeboden, dat het eigenlijk heel vaak niet al een kant-en-klaar plaatje is. En er zijn wel gronden waarbij er bijvoorbeeld bij staat dat er al een goedgekeurd project op zit. Ja, dan heeft zo'n verkoper al dat hele proces doorlopen. En dan weet je dus eigenlijk, moet je alleen kijken of die nog geldig is. Maar dan weet je eigenlijk, oké, dit is goedgekeurd, dit kan ik bouwen. En als dat dan past bij jouw wensen, dan zou je natuurlijk, dan zou je gewoon sneller kunnen starten.
Ja, precies. Want we kregen ook laatst inderdaad een vraag van iemand, van een van onze volgers. Die hadden dan een stuk land gezien met een ruïne. Daar was een project voor ingediend, maar dat project, dat was door de architect gemaakt, maar dat was een heel modern huis.
Ja.
Maar zij wilde heel graag meer een soort traditioneel Portugees huis.
Ja. Ja.
Als je dat dan wilt gaan wijzigen, is dat onbegonnen zaak of is dat?
Nee, zeker niet. Dat is niet onbegonnen zaak. Dan kun je natuurlijk een wijziging op dat project kun je indienen. Het enige is dat op het moment dat je het koopt, zo'n verkoper wil het graag verkopen zoals het is. En die wil niet eerst weer een traject ingaan waarin hij allerlei wijzigingen moet gaan aanvragen om dan vervolgens te weten of jij het wel of niet wil kopen. Dus dat is dan een beetje het stukje risico wat je als koper moet accepteren. Van oké, ik weet niet of ik het misschien dan helemaal in mijn stijl ga krijgen. Maar ook daar kan een architect wel weer uitspraak over doen. Van qua uiterlijk maakt het hier niet uit of het nou modern of dat het rustiek is. Dus dat kan misschien wel. Hè? Dus daar heb je ook zo'n architect dan wel weer bij nodig. Maar dat is wel lastig om 100% waterdicht te maken vaak op het moment dat je die aankoop doet. Ja.
Oké, het klinkt heel interessant.
Ja,
Nou, laten we even zeggen in dit geval, wij kiezen ervoor om een huis te kopen bij jullie, turnkey. We hebben iets gezien, helemaal onze smaak, we gaan ervoor. Wij willen een bod uitbrengen.
Ja.
En dan?
Ja, als jij een bod overbrengt aan de makelaar, dan gaat uiteraard de makelaar dat overleggen met de verkoper. En dan krijg je net als in Nederland dat je misschien een paar keer heen en weer gaat met biedingen. Dat heeft daar wel een extra element, omdat je met verschillende nationaliteiten vaak te maken hebt. Dus de verkoper kan natuurlijk een Portugees zijn, maar kan ook een Engelsman zijn of een andere nationaliteit. En in ieder land heeft wel een beetje zijn eigen gewoontes qua onderhandelen en hoe ze dat doen. Dus soms gaat dat net iets anders dan hoe je dat misschien verwacht. Een Portugees kan bijvoorbeeld ook heel duidelijk gewoon zeggen, nou ja, voor deze prijs wil ik dat verkocht wordt en dat is het. En dan als Nederlanders denken we, oh nou, dan kan ik nog wel een keer onderhandelen. Ja, nee, niet. Dus niet altijd. Nee. Dus soms zit daar wel een grappig element in van verschillende nationaliteiten. Maar op het moment dat je dus daar met elkaar uitkomt, dan heb je een mondelinge overeenkomst. Nou, zoals ik net al zei, is die niet bindend in de zin van, ja, die heeft geen juridische waarde nog. Dus op dat moment wil je eigenlijk zo snel mogelijk die koopakte tekenen, maar niet voordat de advocaat alle documenten gecontroleerd heeft. En dat is wel echt een groot verschil ook met in Nederland. Daar kan je vandaag een mondeling akkoord hebben, dan kan de makelaar morgen een koopakte presenteren vaak. Ja. En in Portugal ga je dan als koper eerst om de tafel met de advocaat. Worden de documenten van de woning naar de advocaat gestuurd. En die gaat dan zijn onderzoek doen. En die heeft daar toch wel vaak 2 of 3 weken voor nodig. Om dan dat onderzoek te doen, even te schakelen met de advocaat van de verkoper. En om dan ook een concept koopakte op te maken die dan tussen partijen heen en weer gaat. Tussen 2 advocaten en de klanten.
Ja,
en
precies.
Totdat iedereen akkoord is, ja, dan ga je een afspraak maken om dat te ondertekenen.
Ja, dus dat zal niet in 1 dag lukken. Nou vind ik 2, 3 weken nog wel, daar schrik ik eigenlijk ook weer niet zo erg van, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, we horen soms processen die duren maanden. Dus,
Ja, dat kan ook als er nog echt iets uit te zoeken valt. Ja. Zeker met bijvoorbeeld als je het hebt over grond kopen. Op een moment dat je nog bepaalde zekerheden wilt afvangen. Of bij een bestaande woning, je wilt nog een bouwtechnisch rapport bijvoorbeeld op laten maken. Dat kan ook, hè. Of je moet nog een financiering aangaan. Er zijn ook Portugese eigenaren die niet akkoord gaan met een voorbehoud van financiering in een koopakte. En wij vinden dat heel normaal, maar in Portugal zijn ze ook processen gewend waarbij mensen geen financiering aanvragen.
Ja.
En kunnen ze ook, kan het zijn dat een verkoper zegt, ja, je kan eerst je financiering regelen en op het moment dat je rond bent, dan gaan we die koopakte tekenen. Dus dan zit daar weer langer tussen, want dan moet je eerst die financiering nog in orde gaan maken. Dus ja, over het algemeen zou het moeten kunnen tussen 2 en 4 weken, zeg maar. Maar als er iets uitgezocht moet worden, of iets veranderd moet worden nog in de documentatie, stel dat er uitkomt bij het onderzoek van de advocaat dat er iets in die documenten niet klopt, ja, dan kan het zijn dat er eerst iets nog rechtgezet moet worden aan de kant van de verkoper. Alhoewel dat ook wel vaak na het tekenen zou kunnen. Dat je het in ieder geval in de koopakte opneemt als ontbindende voorwaarde.
Okay.
Als het iets is dat we zeker weten van dat het geen probleem is, dan kan je wel al tekenen. En dan is het iets wat de verkoper alleen nog even moet regelen voor de overdracht, zeg maar.
Oké, dat klinkt inderdaad als een helder verhaal. En laten we even zeggen van, nou, dat is allemaal goed gegaan, dat proces. We hebben die handtekening gezet. We waren die 2 of 3 weken.
Champagne open.
Precies, we zitten aan het strand, kijken over de zee. Oh, wat fijn, het is gelukt. Moeten we dan nog rekening houden met bepaalde dingen als kostenkoper? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, ik denk dat dat iets is wat belangrijk is om ook van tevoren uit te zoeken als koper. Met welke kosten kom ik in aanmerking als ik in Portugal ga kopen? En die kosten die verschillen soms iets qua type object dat je koopt. Voornamelijk voor de overdrachtsbelasting. Die is gekoppeld aan de prijs, maar ook aan het type object. Zo is een woning voor bewoning, daar geldt een ander overdrachtsbelastingpercentage voor dan een woning met toeristische doeleinden. Of een stuk grond heeft ook weer net een ander percentage. Dus dat is iets om van tevoren eventjes uit te zoeken. En naast de overdrachtsbelasting heb je ook in Portugal zegelbelasting. In Nederland zeggen wij zegelbelasting, in Portugal zeggen ze imposto do selo. En die is een vast percentage van de aankoopsom, 0,8%. Dus die belasting kennen we eigenlijk in Nederland niet. Die hebben ze in Portugal wel. En dan heb je de advocaatkosten en de notariskosten. En eventueel kosten voor de financiering.
Ja, En dan eventueel nog een makelaarsfee als het via een makelaar gaat.
Eventueel makelaarsfee, alhoewel in Portugal het ook gebruikelijk is dat als jij een makelaar als aankoopmakelaar jou laat begeleiden en het een woning is van bijvoorbeeld een andere makelaar uit die portfolio, dat die makelaars onderling de commissie delen. Dat is in Portugal ook gebruikelijk, ja, omdat in basis de commissies voor de makelaars in Portugal iets hoger liggen dan wat wij in Nederland gewend zijn. En die ruimte er dus is om te delen. Niet alle makelaars werken zo. Dus het kan zijn dat je inderdaad als koper een fee moet betalen. Maar bespreek dat goed met de makelaar vooraf. Wat de regels zijn, zeg maar.
Ja, oké. Okay. Ja. Ik denk dat dat een hele goede tip is. En er zijn dus eigenlijk niet soort vaste bedragen qua kosten. Het is echt allemaal gebaseerd op een bepaald percentage van bijvoorbeeld de prijs van het huis. Of
ja, eigenlijk 3 van de 4. Dus de overdrachtsbelasting, de zegelbelasting en de fee van de advocaat. Die zijn allemaal gerelateerd aan de prijs van het huis. En de notariskosten, die liggen wel vast.
Oké. Okay. Ik denk eigenlijk dat we al een heleboel hele waardevolle informatie vanuit jou hebben verkregen. Wat ik net ook al zei, we gaan nog wat extra content opnemen waar we nog wat dieper ingaan op bepaalde materie. Die kan je vinden op onze website. Ik denk even leuk afsluitend, heb jij nog bepaalde tips vanuit jouw werkervaring die je zou geven aan Nederlanders die een huis gaan zoeken in Portugal?
Ja, ik denk dat wij als Nederlanders, dat wij altijd alles heel goed willen uitzoeken. En ik denk dat dat iets goeds is. Ik denk dat je ook in Portugal, als je ergens niet zeker over bent, dan toch dat extra stapje om het even uit te laten zoeken of even pas op de plaats om de ruimte te maken om met een architect of met een advocaat of met een makelaar te schakelen. Ondanks dat je in een ander land koopt, moet het wel gewoon constant goed aanvoelen en moet je geen twijfels hebben op het moment dat je stappen maakt. Want daar zijn het gewoon te belangrijke stappen voor. En het is ook in Portugal uiteindelijk gewoon een heel helder proces. Al die systemen zijn ook gedigitaliseerd, zoals een kadaster en dergelijke. En op het moment dat je het juiste team om je heen hebt, van een makelaar, van een advocaat, of als je naar een bouwval gaat kijken met een architect erbij, dan moeten dingen uiteindelijk gewoon ook heel helder op tafel kunnen komen. Dus ja, laat je niet van de wijs brengen van ja, het is Portugal en we weten het niet. Dingen duren wel lang, dat wel. Je moet wel geduld hebben. Maar uiteindelijk moet de informatie wel helder zijn voordat je, denk ik, een beslissing maakt.
Ja, dus laat je niet gek maken of om de tuin leiden.
Ja.
Heb jij dan nog iets waarvan je zegt van daar zou je mensen voor willen behoeden? Of je ziet dat mensen die fouten vaak hebben gemaakt, wat jij hoort, zeg maar, binnen jouw werkgebied? Van Nederlanders die een huis al hebben gekocht of wilden gaan kopen?
Nou, gelukkig hoor ik veel meer goede verhalen dan slechte verhalen. Ik denk ook wel dat we in de afgelopen 15 jaar dat ook de hele makelaardij en Portugal op zich ook wel weer een groei doorgemaakt heeft. Zoals ik al zei, ook die systemen zijn ondertussen gedigitaliseerd. Waardoor gewoon die woningdocumenten heel helder zijn. Je weet wie de eigenaar is. Vroeger hoorde je nog wel eens van die verhalen. Ja, we weten niet wie de eigenaar is. Dat kan tegenwoordig eigenlijk niet meer. Hè. Die informatie is er gewoon. Dus behoeden. Nee, ik blijf bij hetzelfde dan eigenlijk. Gewoon helderder stappen doorlopen. Je eigen volgorde kennen. Wat er nodig is om weer een volgende stap te zetten. En de juiste mensen daarbij aansluiten. En dan beslissing maken op het moment dat je de informatie helder voor ogen hebt.
Oké, nou dat klinkt als een heel duidelijk verhaal. Ik denk dat onze luisteraars en volgers echt super veel waardevolle informatie hebben gekregen uit dit gesprek. En zeker een stap verder zijn gekomen. Even een kleine shout-out. Mocht je het nou leuk vinden om meer te zien van hun aanbod, ga naar divinehome.nl. En je kan ook contact opnemen natuurlijk met Chantal of iemand uit haar team. Wil jij er nog iets aan toevoegen, Chantal?
Ja, ik denk dat het belangrijk is om te vermelden dat ieder zijn situatie anders is. En alhoewel die eerste vragen die we besproken hebben natuurlijk voor iedereen wel een beetje vergelijkbaar zijn, daar komen zoveel verschillende antwoorden uit. En ik denk dat het vooral heel belangrijk is om je eigen vragen op tafel te leggen bij iemand die je daar heel goed bij kan helpen. Want dan soms kan de uitkomst weer net iets anders zijn. Dus we hebben natuurlijk best wel veel behandeld. Soms iets specifieker, soms iets algemener. En als daar aanvullende vragen op zijn bij mensen, dan het is ook heel lastig om alles natuurlijk in één keer te behandelen. Dan kunnen ze uiteraard gewoon contact opnemen.
Precies. Super erg bedankt. We hopen dat iedereen het een leerzame en leuke aflevering vindt. En bedankt dat jij in de podcast wilde zijn.
Graag gedaan.
Vond je dit nou een leuke podcast? Zit je nog met een vraag? Of zou je het leuk vinden om zelf een keer te gast te zijn om jouw verhaal te delen?
stuur dan een mailtje naar hello@ikvertreknaarportugal.nl en we spreken elkaar snel.